NPO Radio 1. KRO-NCRW.
120 ouders hebben torenhoge schulden bij de Belastingdienst omdat ze zijn opgelicht door de kinderopvang. Ze zijn de dupe, maar de Belastingdienst weigert ze tegemoet te komen.
Reporter Radio met Niels Heidhuis.
Goedenavond, welkom bij onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRW. Straks, de arrestatie van Ebru Umar in Turkije toont nog maar eens aan dat het niet overal goed gaat met de persvrijheid. Overmorgen, op de dag van de persvrijheid, wordt daarbij stilgestaan. We spreken zo meteen met een van de organisatoren. En wordt er echt met stemmen gesjoemeld tijdens het Eurovisie Songfestival? Eerst fraude in de kinderopvang. U kunt meepraten via Twitter, @reporterradio1. Dat is ons Twitteradres, met de hashtag kinderopvang. In 2014 maakten wij een uitzending over 120 ouders die de dupe waren van fraude met kinderopvangtoeslag. Deze ouders uit Capelle aan de IJssel, Zoetermeer en Gouda dachten een hele goede kinderopvang gevonden te hebben. Eentje namelijk die gratis was. De directeur van de kinderopvang regelde alles. Hij zorgde dat de toeslagen direct op zijn rekening werden overgemaakt en hij liet de ouders voor ieder kind de maximale kinderopvangtoeslag aanvragen, dus voor alle dagen in de week. Maar hij maakte misbruik van de regeling en verdiende zo 2 miljoen euro. Anderhalve week geleden werd hij veroordeeld voor fraude, want hij lichtte zowel de Belastingdienst als de ouders op. U hoort hem tijdens de behandeling van de zaak, zijn zogeheten laatste woord, en daarna de uitspraak van de rechter.
Ik heb door de schade en schande van de afgelopen jaren. En ik weet te zien dat ik met de kennis van vandaag inderdaad de ouders verkeerd heb geïnformeerd. Ik voel me daar enorm schuldig door. Had ik maar doorgedrongen om het een en ander zwart op wit te krijgen. Had ik maar al die gesprekken opgenomen waarin mij continu werd verteld dat het betalen van de eigen bijdrage geen voorwaarde is voor de definitieve toekenning van de kinderopvangtoeslag. Wij hebben vanaf 2013 talloze pogingen gedaan om dit met de Belastingdienst te bespreken en toenadering te zoeken. En het heeft helemaal niet mogen baten. Je machteloos, radeloos en vol verontwaardiging besluit toezien hoe onze goede bedoelingen tot een ware nachtmerrie zich aan het ontplooien is geweest. Er is zoveel trauma aangericht voor de ouders, voor de kinderen en voor ons gezin. Simpelweg doordat er nooit transparant over gecommuniceerd is vanuit de belastingoverheid. Ik hoop uit het diepste van mijn hart dat er voor deze groep mensen een uitzondering wordt gemaakt. Deze mensen kunnen en mogen niet gestraft worden en getraumatiseerd worden omdat ze net als ik nooit kennis hebben gehad van de complexe regelgeving van het belastingdiensttoeslag. Dank u wel.
De rechtbank komt dus tot de volgende beslissingen. Bewezen is feit 1 valsheid in geschrift, feit 2 het opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift en feit 3 een gewoonte maken van witwassen. En hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Met een proeftijd van 2 jaar.
De rechter over de fraude bij de kinderopvang. In de studio is Willeke Ravenna, welkom. U was medewerker van de bewuste kinderopvang, de Parel. En u was ook de eerste die klokkenluider werd. U constateerde dat er iets niet in de haak was. U werd klokkenluider, heeft daar zelfs een prijs voor gekregen. En overigens, u bent nu zelf, u zit nu zelf in de kinderopvang. Ben zelf een kinderopvang begonnen. De directeur van de Parel is veroordeeld. Ben u daar blij mee?
Ja. Ja, het is niet meer dan terecht dat deze man een halt toe is geroepen. Want in zijn slotwoord lijkt het of dat hij enorm veel spijt heeft.
Ja, je hoort het niet zo goed door de stembevorming, maar hij was emotioneel.
Ja, maar ja, als je in 2013 al dus duidelijke signalen krijgt vanuit de Belastingdienst, dan ga je niet de Parel stoppen in Capelle, de stekker eruit trekken en vervolgens met eenzelfde concept een doorstart maken onder een andere naam in Zoetermeer.
Dus hij heeft wel willens en wetens het trucje herhaald. Ja, terwijl hij wist dat hij verkeerd bezig was. Ja. Ja. Nou, tot die slot komt de rechter ook. Hij geeft ook schuld aan de Belastingdienst. Complexe regelgeving noemt hij. Is dat een terechte opmerking?
Ja, dat vind ik wel. Ik ben het op veel punten niet met hem eens. Ik heb gemerkt dat er ontzettend veel bij elkaar gelogen werd tijdens de rechtszitting. Maar één ding, daar moet ik hem gelijk in geven. De regelgeving vanuit de Belastingdienst is absoluut niet duidelijk. Zeker niet voor mensen die er helemaal normaal nooit iets mee te maken hebben. Waarbij ze ook met hun werk niet te maken hebben met cijfertjes en toeslagen. Het is gewoon een fiscale jungle.
Hoe ontdekte u eigenlijk dat er iets niet in de haak was? Want u werkte op de kinderopvang.
Klopt.
Had u te maken met de bedragen die werden overgemaakt?
Ik was vanaf eind 2010... Ben ik de ouders gaan helpen met het aanvragen van kinderopvangtoeslag. En zodoende ben ik daar ingerold. Dus ja. Op een gegeven ogenblik in eind 2011... toen kwamen de eerste ouders bij mij met terugvorderingen. En aan de hand van al die terugvorderingen die dus steeds frequenter werden en ook behoorlijke hoge bedragen. En dan de ontkenningen vanuit mijn werkgever dat er bij de ouders zelf iets misgegaan zou zijn. Hmm. Ja, dat op een gegeven ogenblik werd dat zoveel. Dat zet je dan aan het denken van wat is hier aan de hand? Nee, ook op andere vlakken speelde er van alles. Het puzzeltje begon langzaam maar zeker in elkaar te vallen.
Ja, die eigenaar van die kinderopvang is dus nu veroordeeld. Mustafa A., maar ondanks die veroordeling zitten gedupeerde ouders nog steeds in de problemen. Hoe dat kan, hoort u van een van de ouders en van de advocaat die de ouders bijstaat.
Mustafa A., de eigenaar van kinderopvang De Parel, is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. De rechter heeft gevonnist dat de ouders door hem zijn opgelicht.
De Belastingdienst is dus opgelicht. Maar ook de ouders zijn opgelicht.
Maar wat hebben de ouders aan dat vonnis? Want de Belastingdienst eist dat zij het geld terugbetalen dat Mustafa A. onterecht ontving. Jaap Spicht is de advocaat van de ouders.
Nou, in ieder geval is het een uitspraak waarin doorklinkt dat een stuk erkenning van de rechtbank is voor het misbruik dat de opvanginstelling van die ouders gemaakt heeft. Ja, in die zin is het wel prettig dat hij veroordeeld is. Hè? Maar of de ouders er direct wat aan hebben, dat waag ik te betwijfelen. Afgezien van een morele overwinning is het iets wat niet in klinkklare munt uitbetaald.
Het Openbaar Ministerie moet namelijk nog een nieuwe procedure opstarten om het geld van Mustafa A. terug te vorderen.
Er komt nog een ontnemingsvordering en die zal over 3,5 maand dienen. Dat is een aparte procedure. Daar gaat het over het geld wat de opvanginstelling weg heeft gesluist. En wat het Openbaar Ministerie graag terug wil hebben. En het Openbaar Ministerie zou wensen dat ouders dan, als het ontnomen is, dat geld naar de ouders toe vloeit. Maar de raderen van justitie draaien traag. En ik zou me kunnen voorstellen dat afgezien van het strafvonnis ook het ontnemingsvonnis nog misschien wel in hoger beroep moet worden vastgesteld. En dan zijn we maanden, jaren verder. En dus hebben de ouders daar geen heil van.
Voorlopig rest de ouders dus niets anders dan wachten.
Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Ik loop al 6 jaar hiermee. Het is niet een jaar of 2. Het is 6 jaar waarmee je dan bezig bent. En er is nog steeds geen einde in zicht. Ik hoop dat we 2016... Dat is ook mijn hoop, mijn wens, dat we het helemaal kunnen afsluiten.
Dit is Anushma Mathura. In 2007 maakte haar zoon een paar maanden gebruik van kinderopvang bij De Parel. Begin 2008 haalde ze haar zoon daar weg omdat Anushma zonder werk kwam te zitten. Maar de toeslag werd in de 3 jaar daarna gewoon doorbetaald aan De Parel. Zonder dat Anushma daarvan wist.
Nou, in die 3 jaar kreeg ik dan 2 kindjes en ik ben toen weer gaan werken. Mijn 2 jongste kinderen die heb ik ingeschreven bij een kinderdagverblijf. En toen heb ik weer netjes mijn kinderopvangtoeslag aangevraagd. Alles netjes ingevuld. Vervolgens krijg ik na 2 maanden een brief van de kinderopvang van de nieuwe. Van wij hebben geen geld van u gekregen. Terwijl ik een brief had gekregen van de Belastingdienst dat mijn kinderopvangtoeslag was goedgekeurd. Toen ben ik gaan bellen naar de Belastingdienst. En de Belastingdienst zegt tegen mij van mevrouw, het geld is overgemaakt. Die is naar de kinderopvang De Parel gegaan. Dus ik zei De Parel, maar dat kan niet. Maar daar zit mijn kind al 3 jaar niet meer. Het moet naar een andere kinderopvang. En toen zeiden ze, maar dan gaat elk maand een bedrag van 700 en nog wat naar de kinderopvang, De Parel. Nou, en dan schrik je wel. Behoorlijk.
Mustafa A., eigenaar van De Parel, betaalde een deel van het teveel ontvangen geld terug aan de Belastingdienst. Maar het geld dat in 2010 werd uitgekeerd aan De Parel, zo'n 8000 euro, kreeg ze dus niet terug. De Belastingdienst eist nu van Anushma dat zij dat terugbetaalt. Want de toeslag is op haar naam aangevraagd.
Ik vertik het om bij 2010 die 7000 nog wat te gaan betalen. Ik heb het geld niet gehad en ik ga het ook niet betalen.
Het gevolg daarvan is wel dat Anushma al jaren in angst leeft. De angst om bij een verkeerscontrole aangehouden te worden bijvoorbeeld.
Nou, als ik word aangehouden, dan mag je nog zo je verhaal vertellen. Als zij zeggen van mevrouw, zo'n bedrag staat voor je op jouw naam open, dan ga je betalen of je wordt meegenomen. In hechtenis. En dat is mijn grootste angst, want ik heb niks gedaan. Ik ben geen crimineel, ik heb niks fout gedaan. Als ik er echt bij ga stilstaan, denk ik van... ik sta al 6 jaar, leef ik met deze angst. Jaar in, jaar uit. Ik sta daarmee op en ik ga daarmee naar bed. Als ik een brief zie in de brievenbus, denk ik... nee, hè, niet weer van de Belastingdienst. Ik hoop echt dat er iemand van de Belastingdienst met mij aan tafel gaat zitten... even alles goed gaat doornemen en dat gewoon voor mij stopzet.
Advocaat Jaap Spicht heeft ondertussen voor 56 ouders... een zaak tegen de Belastingdienst aangespannen bij de bestuursrechter. Hij eist dat de schuld wordt kwijtgescholden.
Onze hoop is dan toch nog een beetje gevestigd op de bestuurszaken. De bestuursrechter die buigt zich over de vraag of de ouders... een eigen bijdrage hadden moeten betalen of dat uit de wet voortvloeit. Want de bezwerende zin is dat het uit het stelsel van de wet voortvloeit. Nou, ik heb daar ontzettend veel moeite mee, want ik haal het niet uit het stelsel van de wet. Ja, als je het op een bepaalde manier wil lezen, dan zou je het erin kunnen lezen. Maar aan de andere kant is ook de overheid, de Belastingdienst, want dat is de overheid ook verplicht om een wet of een regeling goed aan een burger uit te leggen. En daarin is die opvangregeling volstrekt zijn doel misgeslagen. En blijkt ook uit de voorlichtingsfolder van de Belastingdienst niet dat bijvoorbeeld het betalen van een eigen bijdrage verplicht is. En dat als je dat niet zou hebben gedaan, alles terug moet worden betaald.
Het vonnis van de strafrechter, dat Mustafa A. schuldig is aan oplichting van de ouders, zou in het voordeel van Jaap Spicht kunnen werken in deze zaak tegen de Belastingdienst.
Nou en of, het is weer een bevestiging van wat we al van een meet af aan hebben gezegd. Dat die wet niet duidelijk is. En als de rechter, die, ja, dat zijn over het algemeen hele slimme mensen, rechters. Als die zelf al in een vonnis opmerken dat het onduidelijk is. En dat, dat die ouders dat niet konden opmaken uit die folders of uit de voorlichting op het internet. Dan, dat is precies wat wij bedoelen. De overheid heeft de verplichting om goed uit te leggen wat je rechten en wat je plichten zijn in een wet of in een regeling. En daar hebben ze niet aan voldaan. En daar zijn de ouders niet de dupe van.
Als Jaap Spicht gelijk krijgt van de bestuursrechter, dan verwacht hij dat dat grote gevolgen zal hebben.
Mij heeft het leven in ieder geval geleerd. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Om het plat te zeggen, als het zo is dat die ouders gelijk krijgen, en ik hoop het echt van harte dat ze gelijk krijgen, dan breekt de pleuris uit. Want wat betekent dat? Dat betekent dat al die mensen die in Nederland hier nadeel van hebben ondervonden, een zaak hebben. En kunnen zeggen van luister, wij hebben het ook niet kunnen weten. Wij zijn ook gedupeerd daardoor.
Een reportage van Inge Terschuren. Als er hoger beroep wordt aangetekend en men heeft nog enkele dagen om dat te beslissen, zoals advocaat Spicht vreest, dan kan het zomaar weer een jaar of meer duren voordat er helderheid komt, mevrouw Ravenna. Dit speelde vanaf 2011. We horen ook dat de Belastingdienst toen al begon, dat vertelde u net zelf, dat de Belastingdienst toen al begon terug te vorderen. Parallel daaraan ontstond deze strafzaak. Dus terwijl de strafzaak begon, ging dat invorderen door. Het gaat tot op de dag van vandaag gaat dat door. Waarom wacht de Belastingdienst daar niet mee totdat er een definitief oordeel is in deze zaak?
Geen idee. We zijn bij verschillende mensen van de Belastingdienst geweest. We hebben ook verschillende contactpersonen aangewezen gekregen. En elke keer is het van ja, hè, we gaan kijken of dat we het nu even kunnen bevriezen. Mm-hmm. Maar ondanks dat, dan verdwijnen er weer poppetjes van hun plek. En dan worden de terugvorderingen weer even zo vrolijk opgestart. En dan ga je weer opnieuw beroep en weer een brief en... Maar ja, het schiet niet op.
U bent daarvoor ook al naar Den Haag geweest?
Klopt, we zijn samen met de wethouders en Jaap Spicht zijn we naar het ministerie van Financiën geweest. Hebben we een heel goed gesprek gehad.
Ja, maar de Belastingdienst valt onder het ministerie van Financiën. Hoewel ja. De toeslag weer valt onder een ander ministerie. Maar goed, u bent er geweest.
Ja, daar zijn we geweest. Aansluitend hebben we een afspraak gehad in Utrecht bij de afdeling toeslagen. Ook een ontzettend goed gesprek geweest. Daar hebben we toen aangegeven van, hè, we kunnen een overzicht toesturen van de mensen die aangesloten zijn binnen de groep gedupeerde ouders. In ieder geval de ouders waarvan we weten van bij hen staat er in ieder geval een terugvordering hangt er boven hun hoofd. Mm-hmm. Dat hebben we ook gedaan en maar vervolgens werd het erg stil.
Dus ook daar geen resultaat geboekt. Nee. Nou, horen we net die advocaat zeggen, de regelgeving over de eigen bijdrage, want dat speelt hier een rol in de discussie. Hè. Die mensen zeiden, we hoeven ook geen eigen bijdrage te betalen, wisten wij veel. Die regelgeving in de wet is heel onduidelijk. Bij ons is ook Peter Kavelaars, hij is hoogleraar fiscale economie in Rotterdam. Ook hartelijk welkom, meneer Kavelaars. Wat is uw oordeel daarover, over die regelgeving?
De regelgeving bij dit soort zaken is eigenlijk altijd ingewikkeld. Dat komt omdat er rekening wordt gehouden met heel veel omstandigheden van de burger. Om die toeslag, in dit geval die toeslag, zo juist mogelijk te bepalen. En de meeste burgers zullen daar inderdaad niet veel greep op hebben, zeg maar. Dus daar kan makkelijk wat misgaan. Het vervelende is natuurlijk wel dat er heel veel regelgeving ingewikkeld en complex is, waar we ook allemaal mee te maken hebben. Die worden we geacht allemaal toch eigenlijk te kennen. Het is in zoverre niet...
Iedere Nederland wordt geacht de wet te kennen.
Ja, maar dat geldt over de hele wereld overigens. Ja. Dus in zoverre speelt het overal. En,
jawel, maar kennelijk staat het dus niet heel duidelijk. Als u kinderopvang aanvraagt en u vraagt toeslag aan, dan geldt altijd een eigen bijdrage. Daar is discussie over.
Nee, daar is inderdaad discussie over. Dat blijkt ook een stuk uit het vonnis. Ik denk zelf eerlijk gezegd wel dat het redelijk voor de hand liggend is dat als je geen kosten hebt, dat je dan geen toeslag zou moeten kunnen krijgen. En dat iedereen dat wel zo ongeveer begrijpt. Het is niet een subsidie voor iets wat je niet uitgeeft. Als je echt naar de regeltjes kijkt...
Maar je zou dan wel kunnen zeggen, kennelijk heb ik zo'n laag inkomen dat gewoon de toeslag mijn hele kinderopvang betaald.
Ja, dat zou zeker kunnen. En je ziet natuurlijk inderdaad dat mensen dat heel lastig kunnen berekenen. Dus ik heb er ook begrip voor, want het gaat hier toch om mensen, denk ik, die in het algemeen wat misschien niet een hoog opleidingsniveau hebben, die dat ook moeilijk kunnen begrijpen. En daar zou je rekening mee moeten houden. Ik denk eigenlijk dat hier een taak voor de wetgever in eerste instantie heeft gelegen, want het is natuurlijk al lang bestaande wetgeving. Die zegt, ja, we moeten die toeslag toekenning afhankelijk maken van minder omstandigheden. He, dan wordt die wat ruwer, dat is het nadeel ervan. Maar dan krijg je wel, of dan bewerkstellig je wel dat mensen makkelijker kunnen bepalen en begrijpen en zelf kunnen doorzien wanneer ze die toeslag nou wel kunnen krijgen, wanneer ze er wel recht op hebben en wanneer ze daar geen recht op krijgen. En dat is, ja, dat zie je, dat is een beetje een politiek fenomeen. De politici proberen natuurlijk inderdaad zo gedetailleerd mogelijk die wetgeving vast te leggen.
Ja.
En ik denk dat we daar wat van af zouden moeten. We hebben dat.
Dat het gedetailleerd is misschien niet erg, maar dat het openstaat voor discussie is.
Nou ja, wetgeving moet duidelijk zijn, maar dat is altijd het lastige. Alles wat je in de wet vastlegt, daar zitten discussiepunten in. Dat is hier zo, maar ik ben zelf fiscalist en daar zie je dat in de hele fiscale wetgeving. Je krijgt het niet voor elkaar om inderdaad elk element, elk detail,
uitzonderingssituatie
precies vast te leggen. Dat kun je wel willen en dat willen we natuurlijk allemaal wel, maar dat lukt niet omdat je simpelweg niet alle omstandigheden kunt doorzien.
Maar we hebben nu dus een vonnis waarin staat de ouders zijn opgelicht. En we hebben een belastingdienst die zegt, ja, wij gaan nog even lekker door op de oude voet, want wij weten van niks. Wij weten alleen maar dat er kinderopvangtoeslag is aangevraagd voor veel meer uren dan dat er kinderen op die opvang zaten. En bovendien hebben mensen zelf meegewerkt aan die constructie. Dat is wat de belastingdienst zegt.
Precies. Nou ja, op zich, gezien even vanuit het wettelijk systeem, denk ik eerlijk gezegd dat de belastingdienst daar op zich wel gelijk in heeft. Het ligt gewoon een
vordering,
zeg maar, juridisch gesproken. Klopt dat? Nou, dat valt wel mee. Oh. Nee, er zijn gelukkig heel veel procedures die ik meemaak waar ik in de belastingdienst geen gelijk krijgt.
Ja.
Dus daar moet u inderdaad wel voorzichtig mee zijn. Dat valt gelukkig mee. Maar hier denk ik op zich dat je gelet op de wetgeving wel zou moeten zeggen dat de vordering klopt. En die is op zich heel vervelend. Zeker ook omdat het geld natuurlijk helemaal niet bij die burgers terecht is gekomen. En dat vind ik wel een groot probleem in dit hele dossier, zeg maar. Kijk, als je nou zelf zegt, ik ben er echt rijker van geworden, dan ligt dat natuurlijk makkelijker dan wanneer dat geld bij iemand anders terecht is gekomen, zoals in dit geval zo is.
Ja,
en dan ligt daar natuurlijk wel die ontnemingsvordering, maar daar hebben die ouders niet zo heel veel aan. Dat zei Spicht net ook terecht, ja, die kunnen een vordering gaan instellen, maar dat leidt vermoedelijk nergens toe. Maar ik zou dus eigenlijk zeggen dat je het niet zozeer in, ja, wat wij dan nemen de heffingssfeer zouden moeten leggen, maar dat je echt eigenlijk als overheid zou moeten zeggen, ja, voor een deel kunnen die ouders hier niks aan doen. Ik denk dat je dat wel kunt constateren. En je zou eigenlijk een soort collectieve invorderingsfaciliteit voor een deel van het bedrag moeten toekennen.
Want de Belastingdienst heeft eigenlijk moeite met twee punten. Namelijk dat mensen hebben wel hun DigiD ter beschikking gesteld aan... U zegt nee, maar ik zie u nee schudden, mevrouw Wavenne.
Nee, er werd gebruik gemaakt van algemene DigiD-codes.
Oké.
Wat is dat dan?
Dat waren DigiD-codes voor die gebruikt werden voor instellingen. Er is ook een heel stuk... is daarover verschenen. Ook Boink heeft aangegeven dat de Belastingdienst...
Dat is de organisatie van de kinderen, ouders en de kinderopvang?
Ja, belangenorganisatie voor ouders en de kinderopvang. En tot mei 2011 konden instellingen dus gebruik maken van zogenoemde algemene DigiD-codes.
Dus dat zijn geen persoonlijke
ID's van
mensen? En
die hoefden niet gekoppeld te zijn aan een SOFI-nummer of een BSN-nummer.
Nee. Maar goed, mensen hebben wel papieren ondertekend of formulieren ingevuld.
Ja, dat klopt. Maar
zelfs met uw hulp, omdat het van de baas moest.
Ja.
Om die opvang zo maximaal mogelijk te maken, althans voor boekje.
Mensen hadden ook niet veel keus, want er werd gewerkt met vaste pakketten. 1 dag in de week, daar stond een aantal uren tegenover. Of dat je daar nou gebruik van maakte of niet. En daar was de paro ook absoluut niet uniek in. Sterker nog, het gebeurt nog steeds. Mensen kopen een dag in en of dat jij je kind om 5 uur op komt halen of pas om 7 uur... Ja, dat maakt niet zoveel uit. Er zijn maar heel weinig kinderopvanginstellingen waar je echt tot op het uur nauwkeurig, zeg maar, je kinderopvang kunt regelen. Dus ja, als een oude 5 dagen in de week kinderopvang nodig had, ook al waren dat alleen maar uurtjes tussen 3 uur 's middags en 5 uur,
moest je toch de hele
dan
dag
betaalde
doen.
Je toch het hele ja, en vakantieopvang, opvang voor roostervrije schooldagen, daar zat alles in één.
Ja.
Dus ja, dan kun je nu heel leuk zeggen, ja, het waren veel meer uren dan dat ze daadwerkelijk nodig hadden. Maar, ja, wat
maar zo werkte dat aanbod dan? Nee. Nou zegt u, meneer Kavelaars, fiscalist, de Belastingdienst, de overheid moet hier even naar de individuele zaken kijken en er coulant mee proberen om te gaan.
Nou ja, ik denk dat dat wel zou moeten. Je kunt je even afvragen of dat in het individueel niveau zou moeten. Eigenlijk zou dat wel moeten, want je wil rekening houden met de persoonlijke omstandigheden. Aan de andere kant, we zien ook dat het om 120 gezinnen gaat, volgens mij. En dat is natuurlijk wel nogal bewerkelijk als je dan met al die individuele omstandigheden weer rekening moet gaan houden. En dan is de vraag, moet je dat nu doen of moet je kijken naar de omstandigheid toen? Dus ik neig er zelf eigenlijk naar dat de Belastingdienst zeg maar een soort collectief pardon voor een gedeelte van het bedrag zou moeten toepassen. Hè? Daar zou je kunnen denken in de invoeringssfeer.
Ja. Dat je gewoon, maar dat is een praktische oplossing. Is er ook, hebben de gedupeerde ouders een stok om mee te slaan, wettelijk gezien,
nou,
om dit af te dwingen?
Met dit vonnis is het natuurlijk op zich aardig. En ik begrijp ook dat de advocaat het gaat proberen. Dat begrijp ik wel. Maar ik denk dat heel erg lastig is. Omdat juridisch gesproken, formeel gesproken, volgens het wettelijk systeem, ze inderdaad het in mijn optiek inderdaad niet goed hebben gedaan.
Nee,
terecht dat hij het probeert via de procedure, maar ik denk dat het eigenlijk de kansrijkheid meer in de invorderingssfeer, zeg maar, zoals wij het noemen.
Dus in de financiële sfeer zou je een oplossing moeten zoeken, maar een algehele regeling van kwijtschelding, die ga je niet krijgen. De Belastingdienst heeft ook gereageerd op vragen van ons over deze nieuwe ontwikkelingen. Een strafrechtelijk traject, zegt de woordvoerder, staat los van het reguliere toeslagentraject. Dat zijn dus die twee universa. Voor het recht op toeslagen beoordeelt de Belastingdienst toeslagen of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Een definitieve toeslag kan alleen worden herzien op basis van nieuwe feiten. En hij zegt ook, tot op heden heeft geen van de ouders die kinderopvang afnamen bij de parel, dat is die kinderopvang, zich gemeld als slachtoffer.
Er zijn aardig wat aangiftes bij meneer Spicht opgehaald bij zijn kantoor. Dus ja.
Ja, aangiftes tegen de kinderopvang bij justitie.
Ja.
Maar dit is de Belastingdienst.
Oké, nou gaan we dat doen.
Ja. Maakt dat verschil, Kavelaars?
Ja, zeker. Ja, want die opereren volstrekt langs elkaar heen.
Nee, maar als ouders nu dus naar de Belastingdienst gaan en zeggen, we hebben een nieuw feit, namelijk
zeker.
Veroordelen,
nou,
we zijn
kan.
Opgelicht.
Zeker, dat kan, want ze kunnen inderdaad die feiten inderdaad naar voren brengen. Dat zou een ander beeld kunnen werpen op de omstandigheden om die toeslag toe te verkennen. En ik kan me inderdaad voorstellen dat dit vonnis daar inderdaad aanleiding toe geeft. Maar de vraag is alleen of dat inderdaad, zeg maar, even naar het wettelijk systeem ook aanpassingen leidt in de terugvordering. En dat denk ik dat niet zo snel zal gebeuren.
Nou ja, het merkwaardige is natuurlijk, want u noemt nou de wetgeving. Er is een nieuwe wet in de maak, hè, voor de kinderopvang, toeslag.
Ja. Ja.
En daarin wordt gesteld, als analyse van wat er nu niet goed is, onder andere dat kwaadwillende ouders en instellingen op dit moment gelijkgerichte belangen hebben. Ja. Als ouder en instellingen contract afsluiten voor meer uren dan er daadwerkelijk aan opvang wordt afgenomen, dan krijgt de ouder meer op zijn rekening gestort, die ook weer over kan maken aan die kwaadwillende instelling.
Ja. Ja.
Sterker nog, daarbij komt, schrijft de staatssecretaris, daarbij komt dat ouders zich niet altijd bewust zijn van wat wel en niet mag. Instellingen met frauduleuze bedoelingen kunnen hiervan profiteren.
Precies. Nou ja, ik zou zeggen, dat is dus juist.
Dus men ook weet het wel dat
precies.
Het zo gaat.
Ja, en dat is dus ook een argument waarom ik denk, het ministerie, hè, want dit ligt wel op ministerieel niveau, dit kan een inspecteur niet zo makkelijk zelf doen. Daar gaat het om te grote belangen.
Kan hij niet zeggen op basis van wet wetgeving die eraan komt, ja, ontwikkelingen in de gedachtegang.
De inspecteur zal dat eigenlijk niet kunnen. De ontvanger denk ik ook niet. Daar moet denk ik wel op bewindsliedenniveau zeg maar wat aan gedaan worden. En inderdaad, hier wordt inderdaad in dat wetsvoorstel wordt erkend dat er problemen in het huidige systeem zitten. Daarom wordt het systeem ook aangepast.
Ja.
Nou ja, juist als je dat erkent en je ziet dan deze situatie, dan zou ik zeggen, kom daar dan in die invoeringssfeer aan tegemoet. En dan inderdaad de collectiviteit naar die ouders. Dus ik vind dat dit wel een belangrijk punt is inderdaad in die parlementaire stukken.
Ja. Overigens, dat systeem verandert in die zin niet. Er blijft wel sprake van een eigen bijdrage.
Ja, maar het systeem wordt nu wel uit elkaar getrokken. Doordat de ouders natuurlijk in feite nu een heffing rechtstreeks aan de overheid, althans semi-overheid zou je kunnen zeggen, gaan betalen. Afhankelijk van hun inkomen. En ik denk dat
je bedoelt
zich
aan die uitvoeringsorganisatie die gaat regelen?
Precies. Kijk, wat nu het probleem in het huidig systeem is die betaling rechtstreeks aan die instellingen van kinderopvang.
Ja.
En dat kan in het nieuwe systeem niet meer.
Nee, er is sprake van een soort digitale portemonnee. Dus we zien inderdaad een plaatje van een portemonnee met allemaal pijltjes ernaartoe van de verschillende financiële bronnen.
Ja.
Waaronder de overheid en waaronder de burger. Die burger die stopt zijn eigen bijdrage erin. Op dat moment stopt DUO, dat is dan die organisatie die het moet gaan uitvoeren, die stopt de toeslag erbij en dan gaat het naar de kinderopvang.
Precies. En die twee, die kinderopvang en die ouders zijn dus in zoverre financieel gescheiden. En dat is wel een belangrijk punt, want dat hebben we natuurlijk in dit voorbeeld hier mis zien gaan. En als je die maar uit elkaar trekt, dat die geen band met elkaar kunnen hebben, dan ben je natuurlijk inderdaad een stuk verder.
Maar
wat betreft het mogelijk oneigenlijk gebruik of fraude of wat dat dan ook mogen zijn.
Ja, hoewel.
Dus qua systematiek vind ik het inderdaad beter. En qua uitvoering ook, omdat het gerelateerd is aan het inkomen van niet het jaar zelf, maar 2 jaar terug. Er zit ook een paar haken in de ogen.
Ja,
maar
dat is natuurlijk nog een ander punt, dat mensen vaak moeten terugbetalen, maar dat geldt in het algemeen. Dat mensen vaak toeslagen moeten terugbetalen, omdat ze in het jaar waarin ze de toeslag hebben gekregen, bleken ze meer te verdienen dan ze vooraf dachten. Ja, dat is ook een bekend fenomeen dat we hier al vaker hebben moeten behandelen, helaas.
Inherent aan de toeslagensystematiek.
Ja. Dus daar wil men wat anders voor bedenken. Is het overigens een goed idee dat DUO, die doet ook de studiefinanciering, dat die het gaat uitvoeren?
Nou, ja, ik ken DUO zelf onvoldoende, maar ik zou zelf zeggen, waarom ga je dat nou splitsen? Dat, want de gegevens waar het om gaat, die komen natuurlijk vooral van de Belastingdienst. En dat is duidelijk. Dus ik zou zeggen, waarom zou die dat zelf ook niet kunnen doen? Want het gaat vooral om het verzamelen van die gegevens, om op basis daarvan de bijdrage te bepalen die ouders moeten. En ik zou zeggen, die Belastingdienst die heeft het grootst, of misschien zelfs wel alle gegevens, dus laat die ook die uitvoering doen. En laat dat niet weer door een ander orgaan doen.
Nee.
Dus dat vond ik zelf niet zo'n handige zet, eerlijk gezegd.
Willeke Ravenna, u bent klokkenluider dus over de misstanden bij de opvang waar het in eerste instantie over ging. U heeft inmiddels zelf een BSO. Wat vindt u van het nieuwe wetsvoorstel dat we nu bespreken?
Ik sta er wel positief tegenover. In 2015 moest de kinderopvang instellingen aan gaan geven. Maar toen is er al het een en ander veranderd. Kinderopvanginstellingen konden vanaf 1 januari 2015 geen kinderopvangtoeslag meer direct op rekening ontvangen, tenzij er een convenant of een partnerschap was aangegaan. Omdat wij een hele kleine buitenschoolse opvang zijn, was dat voor ons financieel gewoon niet haalbaar. Dus onze ouders ontvangen zelf hun kinderopvangtoeslag, krijgen vervolgens een factuur en moeten dat dan aan de kinderopvang overmaken. Ja, en wat je dan ziet is dat het toch vaak om ouders gaat die niet zoveel te besteden hebben.
En is de toeslag al uitgegeven?
Ja, en dat is het risico als ouders het op eigen rekening ontvangen.
Ja,
heel begrijpelijk.
Maar dat verandert dus in het nieuwe systeem.
Ja, en dat is heel mooi.
De PvdA laat in een reactie weten dat mensen die te goede trouw zijn geweest met coulance moeten worden behandeld door de Belastingdienst. Kamerlid Heerma van het CDA heeft naar aanleiding van onze bevindingen Kamervragen gesteld. Hij wil weten wat het vonnis betekent voor de gedupeerde ouders. En hij vindt dat zij in aanmerking moeten komen voor, en dat stelt de fiscalist Kavelaars hier ook al voor, een betalingsregeling met de Belastingdienst. En vraagt aan de staatssecretaris of die dat kan onderzoeken. Tweede Kamerlid voor de SP, Tjitske Siderius, goedenavond.
Goedenavond.
Wat vindt u, brengt het vonnis verandering in de zaak?
Ik hoop het. Het mooie is in ieder geval dat de rechter nu echt heeft gezegd dat deze ouders opgelicht zijn. En dat betekent dus, of dat impliceert, dat ouders hieraan niet schuldig zijn. En die eigen bijdrage waar ook over werd gesproken net. Inderdaad, ouders moeten die eigen bijdrage gewoon betalen. Maar in de periode dat dit speelde, heeft de Belastingdienst in haar informatieuitingen nooit aangegeven dat het verplicht was om die eigen bijdrage te betalen. Nu heeft bij deze specifieke opvang de parel hebben de gemeente En de school die hebben juist geadviseerd aan ouders van ga vooral naar deze kinderopvang toe. Het is gratis, et cetera. Dus de vraag is ook van in hoeverre ouders dus aansprakelijk zouden kunnen zijn hiervoor. Nou, dan even over dit vonnis en de betekenis ervan. De SP heeft zich de afgelopen 2 jaar in de Kamer in ieder geval hard gemaakt om te zeggen van nou gewoon die oude bijdrage die verplicht was. En scheldt de rest van het bedrag gewoon kwijt. Want dit gaat om gezinnen die soms gewoon echt meer dan een ton nog terug moeten betalen aan de Belastingdienst. Nou, dat wordt nu ook geopperd door de fiscalist bij jullie in de studio. En dat zou een hele goede manier zijn. Alleen is het wel jammer dat wij hierover ook een Kameruitspraak hebben gevraagd de afgelopen periode. En dat daar maar weinig partijen, ook de Partij van de Arbeid en het CDA, beide daar niet voorstander van waren. Dus ik hoop dat dit vonnis hun ook tot inkeer brengt en hen in de toekomst wel ons voorstel doet steunen.
Nou heeft uw collega Heerma dus eerder ook al Kamervragen gesteld. En in antwoord daarop zei staatssecretaris Wiebes dat een slachtofferregeling niet mogelijk is als ouders zelf hun DigiD hebben afgestaan. Nou goed, daar is al discussie over in deze zaak. Of papieren hebben getekend waarin ze een te hoog aantal uren hebben aangevraagd. Wat in deze zaak ook speelt. Met andere woorden, hij stond tot nu toe op het standpunt dat de ouders ook wat te verwijten valt. U vindt dus dat staatssecretaris Wiebes zijn mening moet bijstellen?
Ja, en dat hebben wij hem ook gevraagd een paar maanden geleden in het debat in de Tweede Kamer. En toen was hij daartoe nog niet bereid, maar het is nu gewoon overduidelijk. En dat zegt de rechter ook. Ja, deze kinderopvangorganisatie heeft gewoon gefraudeerd. De Belastingdienst is daardoor opgelicht, maar ook de ouders. En ik hoop dat de staatssecretaris naar aanleiding van dit vonnis in ieder geval nog eens wil kijken ook naar deze situatie.
Ja.
Want het gaat om veel gezinnen, 120 gezinnen. En het probleem is ook nog, de Belastingdienst gaat nu terugvorderen bij deze gezinnen. Maar een deel van deze gezinnen staat gewoon op de deur te kloppen van de gemeente bij de schuldsanering. Dus uiteindelijk levert het ook heel veel kosten op voor de gemeente waarom het gaat.
Ja.
En wie heeft daar nou baat bij? Dat kan je je wel afvragen.
U sluit zich aan bij de Kamervragen van Heerma, die heeft gemaakt.
Ja, in het verleden heeft het CDA en de SP hebben hier samen in opgetrokken. Ja. Dus we hebben dat altijd gezamenlijk gedaan. Dus dat ga ik zeker doen, ja.
Nou, we hadden het er net al even over een nieuw voorstel in de maak voor de financiering van de kinderopvang. Waarbij een belangrijke wijziging is dat er een soort digitale portemonnee wordt gecreëerd. Mensen krijgen dan de toeslag niet meer op hun rekening, maar die gaat direct naar de kinderopvang. Mensen blijven wel verplicht om hun eigen bijdrage te betalen. Steunt u dat plan?
Wij zijn nog. Het is echt nog in de ontwerpfase.
Ja.
Op dit moment wordt die digitale portemonnee getest. En wij wachten als SP die test in ieder geval even af. Want wij op papier ziet het in ieder geval goed uit.
Mm.
Wij denken ook dat het echt fraude kan tegengaan. Omdat ouders gewoon alleen maar die eigen bijdrage hoeven te storten. Ook dat geld van die kinderopvangtoeslag, wat net ook werd gesuggereerd, niet zelf op de rekening krijgen. En daardoor dus ook niet kunnen uitgeven aan allerlei andere dingen, dus dat is mooi. Alleen wij willen wel echt dat het een goed systeem is. Dus wij willen eerst dat het wordt getest. En dan kunnen we kijken van welke.
Ook omdat u niet zulke goede ervaringen heeft met overheidssystemen die de afgelopen jaren zijn geïntroduceerd.
Nou, ik kan nog iets herinneren met de SVB en de PGB's. Dat was geen succes.
Nee.
Dus het lijkt me goed dat we dit echt heel zorgvuldig en nauwkeurig gaan doen.
Ja. Maar u gelooft wel dat zo'n soort systeem, als het goed werkt, de kans op fraude veel kleiner maakt. Dat we dit soort casussen dus niet meer krijgen.
Ja, dat hoop ik. En dat moet ook wel een van de eisen zijn aan het nieuwe systeem. Want we gaan natuurlijk niet. Het systeem is nu heel complex. Dus dat moet ook echt eenvoudiger.
Ja.
Dat is een van de eisen. En het moet fraude tegengaan. Dus de SP zal het voorstel daar ook op toetsen.
Ik dank u wel, Tweede Kamerlid Tjitske Siderius van de SP. Sluit zich dus aan bij de Kamervragen die zijn gesteld door Heerma van het CDA. Die kon vandaag niet in de uitzending komen. En ik dank Willeke Ravenna van de kinderopvang. Nu uw eigen kinderopvang. Vroeger was u de klokkenluider bij De Parel. En fiscalist Peter Kavelaars.
Even when your lover is gone, 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 ding it, gone.
Dinge dong. Eddie Owens en Will Luikinga die kijken verbaasd op hun bankrekening. Krijgen ineens weer een paar euro's bijgeschreven. Want zij hebben de teksten gemaakt. Muziek van Dick Bakker, Teach In en Dinge dong. De laatste Nederlandse winnaar op het Eurovisie Songfestival 1975. Dirk Schouder bij mij van Brandpunt Reporter. Is het ook de laatste eerlijke winnaar, zouden we kunnen vragen.
Nou, dat vind ik wel heel erg veel gezegd. ik zou het niet weten. Maar wij hebben in ieder geval wel aanleiding gevonden om daar eens naar te kijken.
Er zijn veel geruchten dat er de laatste tijd wordt gesjoemeld met stemmen. Want er is een deel, komt per telefoon binnen. Die geruchten doen de ronde. En jij bent daar samen met je collega Martijn Vervest van Brandpunt Reporter ingedoken.
Ja, dat klopt. Ja. Ja, het gaat eigenlijk om twee dingen. Je hebt enerzijds worden de stemmen per land komen tot stand op basis van stemmen. Iedereen mag gewoon sms'jes sturen. Televoting heet dat. En op basis daarvan wordt de helft van de stem van een land bepaald. De andere helft wordt bepaald door de vakjury. Dat zijn mensen die zijn afgesloten van de buitenwereld. Die moeten allemaal individueel een stem brengen. En die bepalen voor de andere helft hoeveel stemmen er gaan naar de landen. Ja. Nou, we hebben beide gekeken. En in beide aspecten, zowel bij die vakjuries of bij de delegaties van landen die punten geven, als bij dat televoting, zijn er aan de voorkant onregelmatigheden. Dat kun je wel constateren.
Onregelmatigheden?
Ja.
Want jij hebt
rare
gesproken,
dingen.
Rare dingen waarvan je denkt,
Ja.
En je hebt gesproken met een S-journalist die daar ook al mee bezig is geweest.
Nou ja, wij zijn onder meer in Litouwen geweest. Daar hebben we een journalist gesproken. Die heeft in 2013 heeft hij met een verborgen camera een filmpje gemaakt van twee Russisch sprekende mensen die stemmen waren aan het ronselen voor Azerbeidzjan. En dat ging allemaal heel professioneel. Ze hadden daar echt een systeem bij bedacht, waarbij ze naar eigen zeggen het detectiesysteem van de EBU, het organiserende comité van het Songfestival, konden omzeilen. En zij doen ook uitvoerig uit de doek hoe dat werkt. En dat is redelijk zorgwekkend als je dat hoort.
Могу я спрашивать, сколько стоит выиграть Евровизию?
Сложно сказать. Я пока только отвечаю за Литву. А в целом, ну, наверное, много.
Ja, we horen hier een opname dat zij met een verborgen camera op pad is gegaan. Deze voor als studenten.
Ja, ze deden zich voor als studenten. En ze gingen gewoon informeren, wat moeten we precies doen? Die mensen legden dat systeem uit, een ingewikkeld systeem. Er moesten 10 groepen komen van 10 verschillende studenten. Die moesten verspreid over de hele stad, minstens 1 kilometer van elkaar. Met oudere toestellen, verouderde modellen moesten ze stemmen. Vaak mogelijk.
Maar met 10 van die studentenstemmen kan je toch de uitslag niet beïnvloeden?
Nou, even voor alle goede orde. Het ging hier dus om 10 groepen met iedere groep 10 studenten. Die hadden allemaal 5 telefoons. En dan moesten ze per telefoon ook nog 10 keer mee stemmen. Dus iedere groep kon zo'n 500 tot 1000 stemmen uitvaardigen. En dat dus keer 10. Nou, dan praat je over duizenden valse stemmen. En dat scheelt een behoorlijke slok op een borrel. Zeker in zo'n klein land als Litouwen, waar normaal gesproken misschien 15.000 tot 20.000 sms'jes worden verstuurd op zo'n avond.
Ja. Maar heeft daar ook iemand oneerlijk door gewonnen? Heb je dat ook kunnen vinden?
Nou, kijk, dat is het punt. Hè? Wij hebben kunnen constateren dat er aan de voorkant rare dingen gebeuren. Dat de stemmen worden geronseld tegen betaling. Bijvoorbeeld
alleen door Azerbeidzjan of ook door andere landen?
Nee, in dit geval was het Azerbeidzjan. Er zijn ook andere. We hebben ook nog meer dingen gevonden waar het over het ronselen gaat. Hmm. Dat heeft dan betrekking op andere landen. Maar waar het in ieder geval op neerkomt is dat, als je dan kijkt, heeft dat dan ook geleid tot een fraudeleuze uitslag. Dat is ingewikkelder om te constateren. Dat kunnen wij natuurlijk niet constateren. Wij hebben geen inzicht in welke stem is nou goed en welke stem is nou fout geweest en welke stem is er nou door de systemen van het organiserende comité zijn er tegen gehouden. Daar hebben wij geen zicht op.
Maar dan de andere kant. Als jij zegt, er zijn ook nog eens aanwijzingen dat er gerommeld wordt binnen de stemmen van de vakjuries.
Ja, dat is we hebben een Zweedse journalist geïnterviewd. Die heeft achter de schermen in 2013 in Malmö bij het Songfestival heeft hij rondgelopen.
Zweden wint ook wel heel vaak, hè?
Ja, omdat ze hele goede liedjes schrijven. Waterloo is natuurlijk een perfect mooi liedje.
Ja, ja. Nee, maar goed, je hebt een Zweedse journalist gesproken.
Ja, en die heeft achter de schermen bij het Songfestival geconstateerd dat daar delegatieleden van verschillende landen, er lopen honderden delegatieleden rond, van al die verschillende landen, dat die elkaar benaderen. Hij heeft een bron die vertelt dat hij is benaderd. benaderd, bijvoorbeeld door Azerbeidzjan, die hem een voorstel doet van, nou, als jouw land nou op mij stemt, hè, met die vakjury, dan zorgen wij ervoor dat ons land op jouw land stemmen geeft. En als we dat regelen, hè, dan krijg je van mij, nou, kun je een jaarsalaris krijgen, bijvoorbeeld.
Geld?
Ja, geld, ja. Dat is echt een omkoping.
Voor dat Eurovisie Songfestival?
Zeker, zeker. Het gaat om heel veel geld, hè. Vergis je niet,
wat
hoor.
Wat zijn de belangen daar, daarachter?
Nou, de
dan?
Belangen kunnen van alles zijn. Er zijn heel veel landen die er baat bij hebben om dat festival te winnen. Dan kunnen ze zich profileren, ja, in West-Europa als, kijk eens wat voor fantastisch land wij zijn. Er zijn ook
artiesten. Dat probleem heeft Zweden overigens niet. Nee, het is al hartstikke populair.
Zeker, maar ja, er zijn ook artiesten die er belang bij kunnen hebben. Hè.
Ja.
Wie het Songfestival wint, die kan in één keer een Europese, misschien wel een mondiale doorbraak krijgen. Dus er is heel veel belang om dat festival te winnen.
Jullie hebben ook Sietse Bakker ondervraagd.
Zeker.
Event supervisor van, ja, het Songfestival.
Ja, Mr. Songfestival. Hè. Sietse Bakker is al jarenlang het gezicht van het Songfestival. Staat ook iedereen te woord. Hij zegt eigenlijk, wij hebben speciale systemen, detectiesystemen van PricewaterhouseCoopers en nog andere bedrijven, die let erop of er fraudeleus wordt gestemd. En wij hebben in afgelopen jaren hebben wij geen fraude gedetecteerd.
In Nederland niet?
Nee, in heel Europa niet. Sietse Bakker is van het organiserend comité. Er is in het Songfestival afgelopen jaren geen fraude geconstateerd. Hij kan ons alleen niet zeggen hoe ze dat doen. De systemen van die detectie, dat weten we niet. Dus we moeten hem eigenlijk een beetje op zijn blauwe ogen geloven.
Als je dingen hoort, als je dingen ziet, als je wordt benaderd, kom naar de EBU. En wil je dat graag anoniem melden, kom dan naar PwC. Onze mensen staan on-site. PwC is on-site op het Songfestival 2 weken lang. Om juist voor dit soort meldingen te gaan luisteren. Om te kijken wat er gebeurt, om te onderzoeken. En dan ondernemen we actie.
Ja, maar het een klopt niet met het ander. Dus de verhalen over bijvoorbeeld dat stemmen ronselen door Azerbeidzjan.
Ja.
En het feit dat dit systeem waterdicht zou zijn.
Ja, dat is natuurlijk een punt. Hij zegt dat hij die verhalen kent. Dat er geruchten zijn. Dat er delegatieleden elkaar zouden benaderen voor stemmenruil. Zelfs dat geval van omkoping van Azerbeidzjan. Dat is hem ook bekend. Punt is dat hij zegt van, waarom komen die mensen dan niet naar ons toe om dat te melden? En dat is nooit gebeurd.
Het is omdat misschien het slachtoffer, een land dat er door benadeeld wordt, niet weet of dat komt doordat er met stemmen geronseld is. Ik bedoel, de daders gaan natuurlijk niet naar Pricewaterhouse.
Maar wat wij begrijpen van die Zweedse journalist is dat de delegatiehouders, de mensen die zeg maar zijn benaderd, ook niet eigenlijk die stap durven te nemen om zeg maar als een soort klokkenluider te gaan opereren. Want dan zijn ze bang dat ze uit dat wereldje liggen. Dat leuke wereldje van dat Songfestival, dat ieder jaar een feestje is. Dat is toch een soort
clan. Goede nummers, Dirk.
Wat zeg je?
Het allemaal zulke goede nummers. Ja, ik kan nooit kiezen.
Zeker, zeker. Ja, goed. Mijn smaak
allemaal
is toppertjes. Het niet, maar maar dat doet even niet ter zake. Nee, kijk, dat is natuurlijk het punt. Mensen hebben geen vertrouwen erin. Zijn bang om naar buiten te treden met hun verhaal. Zijn bang dat ze uit het wereldje liggen.
Ja, maar de kijker kan hier ook sceptisch naar kijken. Hè? Ik denk nu ook, ja, zie je wel. Het is doorgestoken kaart. Als je ook sommige liedjes ziet winnen, dat je denkt, het vindt nog niemand leuk.
Ja, nou ja, goed. Dat,
ook wel eens wel, ja.
Wat wij in ieder geval hebben geconstateerd, is dat er aan de voorkant, achter de schermen, rare dingen gebeuren. Zowel bij dat televoting, als ook bij die vakjury en die delegatieleden. Daar zijn rare dingen aan de hand.
En dinsdag, met jouw uitzending, hoe laat is die?
Hij is om half negen.
Half negen.
Ja.
Brandpunt NPO 2.
Zeker.
Dan kom jij met meer details over wat er niet deugt.
Jazeker, met nog een Nederlands staartje.
Dirk Schouten, dankjewel. Eric.
see. You go down on the corner, having yourself a ball. Change your way you live, and I don't know you at all. The sun don't shine no more, and the blue sky don't appear. The rainfall don't fall no more, I really don't think you care. You got so wrapped up, baby, in everything you do. Been putting on the dog, you know, and I mean you. Shut down real soon. Find yourself out on the street, looking for another room. You see me on the corner, having myself a ball. Don't change my way of living, and you won't know me alone. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.
Is de nieuwe single van Eric Clapton. Hij klinkt alsof hij uit de jaren 70 komt. Can't Let You Do It.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Nederlandse columniste Ebru Umar ontvond het afgelopen week nog aan de lijve. Niet overal is het wel goed gesteld met de persvrijheid. Vanavond begint op NPO 2 de serie De Pen en het Zwaard. En aanstaande dinsdag, 3 mei, is het de dag van de persvrijheid. En in dat kader is het Festival van het Vrije Woord georganiseerd. Het lot van buitenlandse journalisten staat op de agenda, maar ook de situatie in Nederland. Aan de lijn is Willem Schemmelpinnink van der Ooij. Hij is financieel directeur van het Persmuseum en mede-organisator van dat festival. Wat is overigens de rol van het Persmuseum in dat festival?
Ja, goedenavond, meneer Heidhuis. Het festival is eigenlijk het klapstuk in Nederland voor het vieren van de Dag van de Persvrijheid, die op dezelfde dag plaatsvindt.
Het overkoepelende thema is de Red Line. Wat betekent dat?
Nou, de red line is eigenlijk een lijn die je kunt trekken in de journalistiek. Overigens natuurlijk ook op andere gebieden. Maar in de journalistiek gaat het er met name dan over van wat kun je wel schrijven en wat kun je niet schrijven. Of wat schrijf je wel en wat schrijf je niet. En dat is natuurlijk niet iets wat in steen gebeiteld staat en in alle tijden hetzelfde is. Of dezelfde lijn. Maar ook in verschillende landen wordt die lijn op een andere wijze getrokken. En wij vinden dat wel een interessant idee om daar tijdens deze avond eens even verder van gedachten over te wisselen.
Wordt die lijn ook verschillend getrokken in West-Europese landen? Want laten we wel wezen, over het algemeen is het hier toch beter met de persvrijheid gesteld dan bijvoorbeeld in Turkije?
Zeker, dat is een feit. Maar ook daar kun je natuurlijk toch afvragen waar die lijn precies loopt. We zullen het op een aantal vlakken zullen we allemaal geen moeite mee hebben. Hè? Als we het voorbeeld wat ook wordt genoemd op de site van als Mark Rutte vervelende dingen zeggen, dan worden we niet opgepakt. Maar als je nou eens bijvoorbeeld als journalist je steun betuigt aan een pedofiele vereniging, ik noem maar iets, kan dat dan wel? En bijvoorbeeld ook in de fotografie, waar ligt daar dan de red line? Dus het programma wat we ook presenteren gaat over Disturbed, dus dat zijn nieuwsfoto's. Die in Amsterdam in dit geval in deze periode worden opgehangen. Die ook ja, aangeven van ja, waar ligt dan die grens? En het bekende verhaal van het jongetje wat aangespoeld is op het strand in Turkije.
In Griekenland, wat een hele discussie over de vluchtelingenstroom in gang zetten. Ja?
Precies, sommige kanten plaatsen hem wel, andere niet. Dan kom je toch bij een soort van red line terecht.
In Nederland gaat het relatief goed met de persvrijheid. Al merkte de NVJ wel op dat bijvoorbeeld journalisten werden geweerd van een discussieavond, meen in de Noordoostpolder, over de komst van asielzoekers. Dat soort maatregelen worden er wel getroffen, die natuurlijk journalisten ook belemmeren in hun werk. U bent van het persmuseum. Hè? Kun je deze periode nou wat dat betreft vergelijken met een andere periode waarin er anders of misschien hetzelfde werd gereageerd op journalistieke aandacht voor bepaalde onderwerpen? Of zijn we nu ook in tijd relatief goed af?
Nou, het is wel. Wat ik denk ik wel merk is dat er. En dat heeft natuurlijk ook met de nieuwe media te maken. Nieuws gaat natuurlijk ontzettend snel. We hebben in onze opstelling ook wel eens een voorbeeld gehad van het nieuws wat in Istanbul wordt gemaakt. Hoe lang dat er dan over deed in. Zeg maar in de 17e eeuw om naar Amsterdam te komen. Nou, dat is natuurlijk nu. Het vindt plaats. En terwijl het plaatsvindt, hebben wij er allemaal via het internet en de social media al kunnen wij het al zien. En ik denk wel dat verandert wel hoe je ook tegen nieuws aankijkt. En wat je daar dan vervolgens als journalist ook mee doet.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat ook een aanslag als bij Charlie Hebdo. Dat zet niet alleen tekenaars, maar ik denk ook journalisten wel tot het denken van ja, hoe ver kan ik gaan en wat wil ik wel en wat wil ik niet? Of hoe wil ik het over de bühne brengen? Misschien dat nog meer. Ik denk wel dat het
ja, maar je hebt als journalist daar ook niet zo heel veel ruimte meer in. Omdat, zoals u al zegt, dat nieuws zich bijvoorbeeld ook via Twitter en andere sociale media zo snel verspreidt dat je het niet kunt ontkennen of kunt achterhouden?
Nee, absoluut. Dus het is. Je ziet nog wel eens oude tendensen om zaken te negeren. Maar dat heeft niet zoveel zin met social media, omdat het gewoon direct toegankelijk is. Ik denk alleen wel de duiding van het nieuws, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Want dat heb je uiteindelijk natuurlijk nog wel nodig. Wat gebeurtenissen die zul je toch nog wel willen. Als consument ook willen weten van wat betekent dat nou precies en hoe moet ik dit interpreteren?
Ebru Umar staat ook in de jongste editie van Villa Media, dat is het vakblad voor de journalisten. Daarin zegt ze merkwaardig genoeg, dat was allemaal nog voordat het naar de drukker ging waarschijnlijk, dat ze nog nooit is aangeklaagd. Nu zit ze in feite met huisarrest vast in Turkije. Gaat zij nog een rol spelen op het festival?
Nou, ik weet wel zeker dat deze casus, om het mij even zo mogen uitdrukken, wel besproken zal worden. Ik weet niet in hoeverre daar nu in het programma, waar we natuurlijk al een hele tijd mee bezig zijn om dat in elkaar te zetten, of daar nog een apart item wordt ingelast. Maar ik weet wel zeker dat dit ter sprake zal komen in de verschillende onderdelen die op de avond gaan plaatsvinden.
Ik dank u wel, Willem Schimmelpenning van der Ooijen vanaf de Veluwe. We hebben ook meegenoten van de schitterende vogels bij u in de buurt. Hij is financieel directeur van het persmuseum en medeorganisator van het Festival van het Vrije Woord, dat dus overmorgen plaatsvindt. Dat festival is uitverkocht, maar wij hebben nog twee kaartjes. Reageer nu via de mail. En onze mail is reporterradio@kro-ncrv.nl. Daar kunt u ook terecht met tips. Wilt u dat anoniem doen, kunt u gebruik maken van publeaks.nl. Daar is een uitrolmenu en daar kunt u voor dit programma Reporterradio kiezen. Zometeen kwesties van de NTR. En dat gaat over het lot van de ZZP'er op deze Dag van de Arbeid. 1 mei, goedenavond.
NPO Radio 1.
Noorden is de plek waar het in de winter donker blijft en waar het in de zomer licht blijft.
Het noorden.
Het noorden?
Het lijkt zomaar een richting.
Het is een verschil tussen zwart en wit.
Radio Doc volgt de kompasnaald noordwaarts en u kunt mee.
Als je echt op de geografische Noordpool staat.
Zometeen om 9 uur in Radio Doc.
Het is 360 graden wit om je heen.
Noord.
Op NPO Radio 1.